daar komt een moment waar we voor eeuwen met u gaan zijn. En dat is zo geweldig. Oh, alles is genade. En we zijn zo dankbaar dat we uw kinderen mogen zijn. Oh, zo dankbaar daarvoor. We bidden u nu voor deze tijd van het woord. Wilt u het zegen? Wilt u het leiden? Dat ons hart mag raken. In Jezus' naam. Amen. Dank jullie wel. Wauw, nu opeens, ja. Fijn om weer zo samen te zijn. Fijn om samen het woord te openen. Voordat ik dat ga doen, wil ik eindelijk, omdat dat is me ook gevraagd, iets vertellen over de drieluik. Voor die het zeggen, oké, hoe zit dat nou? Deze drieluik, die hebben wij, Arthur en ik, gekocht een paar jaar geleden. En toen we die ruimte zo zagen, zei ik te Arthur van, joh, laten we het voor de gemeente even lenen en dat ze daarvan kunnen genieten. Het is een drieluik van Jip van Wijngaarden. En zij heeft meerdere schilderijen gemaakt. Zij is een Nederlandse, woont in Frankrijk, eerst in Parijs, nu in de Alpen. Ze heeft om begin van haar jeugd heeft de films gemaakt in Nederland. Ze is dus een filmster. Ze heeft onder andere Anna Frank gedaan, ja. Dus daar is echt de doorbraak gekomen. En daarna is ze naar het schilderen gegaan. Ze schildert dus het meeste echt over Israël en over de Bijbel. Maar wat staat nou hier? Ik ga beginnen met het midden. De midden, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar dat vertegenwoordigt eindelijk de olijfboom. En bij de olijfboom in de wortel gaat het over de voorvaders. Abraham, Isaac, Jacob. En dan bovenop gaat het om dat de olijfboom, daar zegt het woord voor God, per een moment worden we geëind. Dus de niet-Joden worden geëind aan de olijfboom met de Joden. Dus daarom staat die in het midden. Dan heb je op één kant heb je de bruid. Dat is de bruid van Christus. Dat zijn wij. Dat gaan wij zijn straks als de Heer Jezus terugkomt. En achter zie je de zon die schijnt. Maar het vertegenwoordigt ook de aarde. Dat alle gelovigen, volgelingen in Christus Jezus, horen bij die bruid van Christus. En op die kant heb je dus de Heer Jezus, de Messias en de hoge priester die hij is. Hij heeft op zijn borst een soort plaat met 12 stenen. En die 12 stenen vertegenwoordigen de 12 stammen. En dan zie je ook natuurlijk de kandelaar. Dus het is een toekomstbeeld. Dat wij als bruid, de Heer Jezus, onze bruidegom, dat wij met elkaar gaan in de eeuwigheid zijn. Ja, het heeft ons toen zo geraakt. Dus het is geen echte. De echte is eindelijk niet te betalen, moet ik zeggen. Maar het is een print. Maar de betekenis is zo diep. Vanochtend wil ik graag met jullie delen over Matteüs 25, vers 1 tot en met 13. Het gaat over de wijze en de dwaze maagden. En ik wil het eindelijk hierover hebben. Waarom? Omdat ik deze week werd ik aangeraakt opnieuw door deze tekst. En toen ik dat zo las, dacht ik, oh ja, dat is een jaar geleden waar we om bidden voor het woord voor 2020. En een van de woorden die ik kreeg was deze tekst. En toen ik het deelde met de profeten van Europa, dacht ik, ik weet het niet, Heer. Is dat nou een woord voor het komend jaar? Ik vond het een beetje lastig, maar je gehoorzaamt en je brengt het. En toen ik het nu weer las, kwam het opeens naar mij toe en dacht, oh ja, dat is nu de tijd. In deze tekst staat heel veel, maar ik wil 3 punten uithalen. Ja, niet dat je denkt van, hé, ik mis bepaalde dingen. Ik ga alleen maar 3 punten uithalen. En ik wil vragen aan Arthur om eens te lezen. 1 tot en met 13.
Dus uit de... Hij is uit de NBG-vertaling, 51. Dan zal het koninkrijk de hemelen vergeleken worden met 10 maagden. Die haar lampen namen en uittrokken. De bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas. En 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze alles slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem die bruidszaal binnen. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur.
Ja, dankjewel. Dus hier gaat het dus over het koninkrijk der hemelen, wat in de Bijbel ook betekent het koninkrijk voor God. Nou, aan het begin, daar staat dus, er zijn 10 maagden. En van die 10 zijn er 5 die zijn dwaas. Waarom zijn ze dat? De Bijbel zegt ze zijn het omdat ze niet genoeg olie hebben. En dan zie je dat er 5 wijzen zijn. Waarom zijn die wijs? Omdat de Bijbel zegt, omdat ze genoeg olie hebben. Ze hebben een reserve bij zich om het bij te vullen. Nu zou je hierover best wel veel kunnen zeggen. Maar eindelijk, mijn eerste punt bevindt zich in vers 5. Omdat in vers 5, daar staat, terwijl de bruidegom uitbleef. In het Engels heet het delay. Uitstel. Dus hier lezen we dat de bruidegom, die ook de Heer Jezus vertegenwoordigt, bruidegom, die is niet op tijd. Hij is laat. Sommigen hebben geen olie, sommigen hebben wel olie, maar hier gaat het verder en hier wordt er gezegd, de bruidegom is laat. Maar als de bruidegom het beeld is van Jezus, zou ik eindelijk willen zeggen, het is vreemd dat hij laat is. Omdat, wat zei net Joram, hij is nooit laat. God is nooit laat, hij is altijd op tijd. Jezus, wat hij ook doet, hij is op tijd. De hemelse tijd is nooit laat, die zijn altijd op tijd. Je kan niet zeggen, in de hemel, opeens hebben ze zoiets van, oh, is het al zo laat? Oh, dan moeten we wel nu even in actie komen. Nee, zo is het niet in de hemel. De hemel is altijd op tijd. Dus is mijn vraag, wat zou dus God, wat zou Jezus, op een punt brengen van uitstel? Dat is dan de vraag. Ik denk dat ik nou ook die vragen ook erop heb. Even kijken. Ja. Dus denk hierover na. Wat zou de schot, wat zou Jezus op het punt brengen van uitstel? En daarvoor gaan we lezen in 2 Petrus 3 vers 9. En daar staat. De Heere toont niet met de belofte. Als al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, toch dat allen tot bekering komen. Nou, toorn betekent, hij is dus traag. Dus hier staat, God is niet traag. Als hij iets belooft, dan gaat het gebeuren. En dan staat er, sommigen denken wel dat hij traag is. Sommigen denken wel, het gaat niet gebeuren. En soms kan je in jouw leven momenten hebben, en daar zitten wij ook momenten in, dat je denkt, ja Heer, wanneer gaan wij nou van die rotonde af? Wanneer komt nou het volgende waar we naartoe gaan? Je kan momenten hebben waar je denkt van, Heer, gebeurt het überhaupt nog? En dan zegt het woord, nee, hij is niet traag. Wat hij belooft, dat zal hij doen. Ook denken wij dat af en toe, dat hij niet zou doen wat hij beloofd heeft. Hij zal het doen. God zal zijn belofte niet uitstellen. Ook kijk, denken wij dat het er zo uitziet. Maar als hij wel uitstelt, wat is dan de reden? Wat zegt het woord voor God wat de reden is waarom hij dan wel uitstelt? Maar hij is langmoedig jegens u. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, toch dat allen bekering tot bekering komen. Dus waarom stelt hij uit? Bijbels gezien? Omdat iedereen de kans heeft om de Heer Jezus te leren kennen en een keuze voor hem te maken. Daarom stelt hij uit. En dat is belangrijk, denk ik, dat dat bij ons zakt. Omdat we hebben ook af en toe van die momenten waar we ons afvragen, ja, wat moet ik nou daarvan denken? Als we het nu neerzetten. En we zeggen, het woord, profetische woorden die uitgesproken zijn, die we ook hier gedeeld hebben, over 2020. Er zijn heel veel woorden gezegd, wereldwijd, maar dingen die iedere keer weer terugkwamen, waren van begin 2020... krijgen we een moeilijke tijd, een moeilijke periode breekt aan. En in die moeilijke periode is het belangrijk dat er herstel komt. Herstel in jezelf, in jouw gezin en in de gemeente. Nou, daar zijn we met z'n allen, denk ik, hoop ik, bid ik, dat we daarmee aan de slag zijn gegaan. En dan staat er nog wat, wat ook wereldwijd werd echt uitgesproken, oogst gaat komen. Als ik om me heen kijk, denk ik, oké, waar is nou die grote oogst? Wereldwijd zijn er inderdaad landen waar echt heel veel bekering momenteel is. Maar als ik kijk naar Nederland, kan ik dat niet zeggen. Dus, wat is dan gaande? Ik denk dat we altijd zo eerlijk mogen zijn om die dingen gewoon zichzelf te stellen. Nou, ik heb het zo neergezet. Het lijkt dat er een uitstel komt van de oogst door COVID-19. En als dat zo zou zijn, zou God geen uitstel geven. Alleen als, als God bezig is met verlossing, dan is een uitstel. Kan je dat pakken? Wij kunnen zeggen, oké, Heer, waar is de oogst? U heeft het beloofd, u heeft gesproken wereldwijd. Wij willen dingen organiseren. Wij waren bezig om te organiseren in Rotterdam een gigantisch grote samenkomst. In Amsterdam hetzelfde. Alles is niet door kunnen gaan. Komt dat nou door de COVID-19? Wat zegt het woord voor God? Nee. Als het daardoor zou komen, zou het toch doorgaan. Maar als het niet door is gegaan, dan komt het omdat de Heer verlangt dat er nog veel meer mensen hem leren kennen. En dat is belangrijk, dat dat bij ons komt. Anders krijgen we zo iets van binnen. Ja, Heer, wat is dat nou? U heeft gesproken of heeft u niet gesproken? Hebben ze het nou begrepen of hebben ze het niet begrepen? Wat is dat nou allemaal? Nee? Laten we even dat goed duidelijk neerzetten met elkaar. Als God iets zegt, dan doet hij het. En als er een uitstel is, dan heeft het te maken dat hij verlangt dat zoveel als mogelijk mensen tot bekering komen. Mijn tweede punt bevindt zich in vers 6. Daar staat midden in de nacht. In het Engels is het suddenly. Plotseling, opeens, opeens is daar de bruidegom. Niemand had het meer verwacht. Alle 10 maagden waren slapen. En opeens is de bruidegom zich aan opstaan met elkaar. Opeens. Dus mijn tweede punt is, er zal een moment komen waar wat hier beloofd is, opeens gaat het gebeuren. En kijk uit naar het opeens. Blijf in die verwachting van opeens, plotseling zal het gebeuren. Blijf in die verwachting. Dus al die 10 maagden waren slapen, worden wakker, omdat werd gezegd, de bruidegom komt eraan. Ze staan op, 5 van hebben genoeg olie en 5 hebben niet. De 5 die niet genoeg olie hebben, die gaan naar de 5 anderen en zeggen, joh, geef ons een beetje olie. Ik zou bijna zeggen van, ach ja, wees een beetje meer christelijk en deel toch die olie met ze. Dat zou mijn reactie zijn. Maar daar staat heel iets anders. Daar staat gewoon, ja, nee, in vers 9, ze kunnen het niet doen, anders hebben ze niet genoeg om tegemoet te gaan naar de bruidegom. Dus gaan ze dat niet doen. Een Amerikaanse voorganger, Dem Hemmer, die legde dat uit over het olie die die maagden hadden, dat het niet alleen een interpretatie is van de Heilige Geest, maar ook van de intimiteit die je hebt met de Heer. De intimiteit met Jezus, mijn persoonlijke leven met hem. En toen dacht ik, als de intimiteit met Jezus het olie is, is het ook persoonlijk. Is het ook iets wat je niet zomaar kan delen. Dus bijvoorbeeld, ik loop even naar Arthur en ik zeg, schat, ook eerlijk, hoe vroeg was jij vanochtend wakker?
4:15.
Ja. Weet je, ik vind echt geweldig dat jij al zo vroeg de Heer aan het zoeken bent. Ik ben zo blij dat jij iemand bent die zoekt naar de intimiteit met de Heer. En ik ben echt blij om jouw vrouw te zijn. En weet je wat ik nu dacht? Nu dat jij zoveel tijd met de Heer besteedt, hoef ik dat niet meer te doen. Omdat wij zijn één. En omdat wij één zijn, kan ik leunen op jou. En hoef ik geen stille tijd te houden. Dat kan niet. Ik kan niet leunen op hem. Die stille tijd, die moet ik zelf hebben met de Heer. En dat is waarom die maagden ook, die zeiden, die 5 wijzen, ik kan je geen olie geven. Omdat het is mijn persoonlijke tijd die ik heb met de Heer. En die kan ik alleen maar zelf opbouwen. Die kan hij niet voor mij opbouwen. Ik kan niet zeggen, oh schat, je bent zo sterk, wat geweldig. Ik steun compleet op jou. Kan ik niet maken. Dat werkt zo niet. Ik moet iets zelf opbouwen. met de Heer. In de tijd van uitstel blijf in verwachting van het subiet. Van in het subiet is in het Frans. Van plotseling. Het is mooi, hè? Subiet. Het heeft ook wat, hè? Maar oké. Blijf in de intimiteit met Jezus. De intimiteit met God is als olie. En op deze manier komen wij niet zo kort als het plotseling gebeurt. Nog een keer. De intimiteit met God is als olie. En op deze manier komen wij niet zo kort als het plotseling gebeurt. Psalm 62, 2 tot 3. Daar staat: waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet zozeer wankelen. Ik vind hier heel mooi dat er staat: mijn ziel keert zich tot de Heer. Ik ben een ziel en ik heb een lichaam. Ik ben het lichaam en ik heb een ziel. Nee, ik ben een ziel en ik heb een lichaam. En ik kies iedere keer om bij de Heer te komen. Iedere keer kies ik ervoor om stil te worden. Om van hem te horen. En als je dat doet, wat gebeurt er dan? Dan ontdek je: hij is mijn heil, hij is mijn heiland. Ik heb voor hem gekozen en hij is van mij en ik ben van hem. En dan staat er: hij is mijn rots. Ik kan op hem bouwen. We kunnen op zoveel dingen bouwen. Maar wat echt blijft staan, is echt hij. Ik kan op hem bouwen. En dan gaat het verder en dan staat: hij is ook mijn burg. Hij beschermt mij. Hij is diegene die me echt beschermt. En ik zal niet zoveel wankelen. Ik zal wel af en toe heen en weer kunnen gaan. Maar ik sta op die rots en ik blijf staan. Ik vond zo mooi de woorden van moeder Teresa. Moeder Teresa die schreef dat: de vrucht van stilte is het gebed. De vrucht van gebed is geloof. De vrucht van geloof is liefde. De vrucht van liefde is dienstbaarheid. De vrucht van dienstbaarheid is vrede. Als ik het even hierin kon gaan. Als ik stil word. Als ik me echt richt op de Heer. Dan komt daar een vrucht voort. En deze vrucht is gebed. Ik ga nog meer bidden. Ik ga daarin verder. En als ik zo in gebed ben, dan komt een andere vrucht voor. En dat is geloof. Ik ben dan het woord voor God aan het lezen. Ik ben dan aan het bidden. En dat maakt dat opeens meer geloof in mij komt. En als ik dan bezig ben in geloof te wandelen, dan komt weer een andere vrucht. En die andere vrucht is liefde. Opeens zie ik de dingen met de ogen van liefde. Met zijn ogen. En als ik in die liefde wandel, kies om te wandelen, dan komt de andere vrucht voort en dat is dienstbaarheid. En dan wil ik gewoon met de gaven, met jullie gaven die jullie hebben, gewoon dienstbaar zijn. Zomaar in muziek, anderen in het hele koken, van alles en nog wat, maar je wil dienstbaar zijn. Je wil dienstbaar zijn omdat die liefde zo van Jezus in je stroomt. En als jij dienstbaar bent en je wandelt daarin, Weet je wat dan komt? Dan komt de vrucht van vrede. En wij, dacht ik opeens, we willen zo gauw van dat gebed naar vrede. Maar het is eigenlijk een wandeling die je doet. En waar je iets opbouwt. Omdat heb je niet gemerkt als je dienstbaar bent, als je iets kan betekenen voor een ander, dat dan bij jou ook iets komt van, ja, het is goed. Het is gewoon goed. Ik ben zo dankbaar dat ik kon helpen. Het is gewoon goed. Dan komt die vrede in jou. Hier moet je misschien over nadenken. Mee bezig zijn in de stille tijd. Maar dat gaat heel diep wat ze schreef. Dat gaat heel diep. Ik wil het afsluiten met het samenvatten. Met dat. God heeft beloftes gegeven. En hij doet wat hij belooft. Heeft. Ook is er uitstel. God is niet traag in het nakomen van zijn belofte. Er is een uitstel. En als die er is, dan is dat voor een perfecte verlossende reden. Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Dat is punt 1. De bruidegom kwam middens in de nacht. Suddenly. Plotseling. Blijf in die verwachting dat God plotseling antwoord geeft. Dat was punt 2. Punt 3. De intimiteit met God is als olie. En op deze manier komen wij niet te kort als het plotseling gebeurt. In de tijd van uitstel, waar wij nu in zijn, wereldwijd. Blijf in die verwachting voor het plotselinge. Blijf in de intimiteit met Jezus. Amen.